Goedemorgen ook, goedemiddag inmiddels. Er ligt weer een jaar bijna achter ons. En traditioneel zijn er in de kerk, het ligt een beetje aan welke kerk, zijn er twee momenten waarop we zo aan het eind van het jaar stilstaan. Het kan op de laatste zondag voor Advent, maar wij doen het meestal in de laatste zondag van het jaar, waarbij je als kerk stilstaat ook bij de mensen die in een gemeente zijn overleden. En op de een of andere manier hebben wij dit jaar in Mozaïek geen delen van ons die overleden zijn. Dat zegt misschien niets over onze gemiddelde leeftijd als gemeente. Maar dat wil niet zeggen dat er geen lijden en geen verdriet is geweest. Onze delen, Eddie en Ineke van den Berg, verloren dit jaar veel te jong hun dochter Cynthia. En Wilma Hartman verloor onlangs nog haar man Jim. En Cynthia en Jim waren dan wel geen deel hier, maar we hebben als kerk meegeleefd en meegeleden. Dat hebben we ook met vele anderen van jullie, die in hun familie met verlies te maken kregen. Of die een diagnose kregen waar moeite en pijn mee samenging. En waardoor het lijden in jouw leven en in jullie leven en in mijn leven dichterbij kwam dan anders. En waarbij je vragen hebt over je toekomst en hoe je het nieuwe jaar in zult gaan. En daarom vandaag meer over het lijden. Nou, niet dat er niet ook mooie dingen gebeuren in onze gemeente. Ja, soms vinden er ook wonderen plaats onder de volgelingen van Jezus. We maken ze ook hier mee. Ik moet denken aan onze koster Diana, de vrouw van Harry die hier op het podium stond, die wonderbaarlijke genezing ervoer in haar reumaklachten. Maar ik moet ook constateren, en dat is de harde werkelijkheid, dat er diepgelovige mensen zijn die niet van ziekte worden genezen, ook al hebben we er intens voor gebeden. Is dan hun situatie hopeloos? Is hun geloof dan niet goed genoeg, of dat van ons? Is God dan afwezig? Om die vraag te beantwoorden, ga ik vandaag met je naar een profeet in het Oude Testament, de profeet Jeremia. Er is een heel Bijbelboek gewijd aan de profeet Jeremia. Hij heeft het niet zelf geschreven, hij heeft er een secretaris voor gevraagd, Baruch, om al zijn preken als het ware op te schrijven. En Baruch heeft er ook heel veel andere feiten over het leven van Jeremia aan toegevoegd. Jeremia leefde trouwens in ongeveer de 6e eeuw voor Christus. En dat is de tijd vlak voordat Israël, het volk van God, in ballingschap wordt gevoerd naar Babylonië. Dat is de tijd waar je Jeremia een beetje moest plaatsen. Vlak voor de verwoesting van de stad Jeruzalem en de verwoesting van de tempel van God. En waarom kies ik nou Jeremia? Nou, Jeremia wordt ook wel de huilende of de lijdende profeet genoemd. Er is zelfs een werkwoord naar Jeremia vernoemd. Jeremiëren. Het betekent zoiets als klagen. En dat maakt hem interessant vandaag, als wij willen stilstaan bij lijden en verdriet in ons leven. Op het eerste gezicht, als je Jeremia's boek leest, Jeremia 1, dan lijkt Jeremia echt een geloofstijger, een geloofsheld. Zo'n iemand waarvan je denkt, wat een geweldig leven. Kijk maar, lees maar even mee naar zijn roeping. Ik lees een paar versen uit Jeremia 1. De Heer richtte zich tot mij, Jeremia. Voordat ik je vormde in de moederschoot, zegt God dan, had ik je al uitgekozen. Voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd en je een profeet voor alle volken gemaakt. Ik riep, nee, Heer, mijn God, ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong. Maar de Heer antwoordde, zeg niet, ik ben te jong, richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag. Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden, spreekt de Heer. En de Heer strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen mij, hiermee leg ik je mijn woorden in jouw mond. Nu, op deze dag, geef ik je gezag over alle koninkrijken en volken om ze uit te rukken, te verwoesten, te vernietigen en af te breken of om ze op te bouwen en te planten. Wat een roeping om zo je bediening te beginnen als profeet. Wauw, ik zou er bijna jaloers op worden. Als mij dit zou overkomen, ik zou in de fik staan voor God. Vol verwachting wat ik allemaal in zijn naam mocht doen. Net zoals je misschien zelf ook wel vol hoop en verwachting was toen je net Jezus leerde kennen in je eigen leven. En je er niet over kon stoppen om anderen erover te vertellen. Maar Jeremia's roepingstekst uit Jeremia 1 bleek hij in zijn leven later nog meer dan ooit, meer dan eens nodig te hebben. Zijn leven werd niet makkelijk. Je zou er niet jaloers op moeten willen zijn. Jeremia leefde namelijk in een politieke en maatschappelijke onrustige tijd. Het was overal ellende. En het volk, zijn volk, Israël, dat waande zich onoverwinnelijk. Zij hadden toch de God, de schepper van de hemel en aarde, aan hun kant. Zij hadden toch de tempel waar God hen steeds weer wilde ontmoeten. Ze dachten dat hen niets kon overkomen, omdat ze Gods volk waren. Maar ditzelfde volk nam het niet zo nauw met de trouw aan die God. En erger nog, ze waren niet alleen bezig om ook andere goden buiten de muren van Jeruzalem te aanbidden. Nee, ze deden ook onrecht aan de allerzwaksten, de wezen, de weduwen en de vreemdelingen. En aan Jeremia was de taak om hier tegen op te treden en zijn land te waarschuwen dat God een God is die ongerechtigheid niet tolereert. God wil recht doen, juist aan de allerzwaksten. En daarom profeteert Jeremia over de ballingschap waar Israël 70 jaar lang mee te maken zou gaan krijgen als het niet weer de weg van gehoorzaamheid aan God kiest. En om je een illustratie te geven van de preken van Jeremia die je in zijn boek vindt, heb ik dit vers uitgekozen uit Jeremia 6. Dit zegt de Heer: je staat op een kruispunt. Kijk goed. Vraag na hoe de oude wegen liepen. Welke weg leidt naar het goede? Sla die in en vind rust. Maar zij zeggen: dat doen we niet. En zo vinden we Jeremia in een echt verschrikkelijke situatie. Hij werd vervolgd, niet geloofd en was zelf ook nog eens onderdeel van de straf die God voor ogen had voor de ongerechtigheid. Het was immers ook zijn volk wat in ballingschap werd afgevoerd. Jeremia werd in plaats van ballingschap ontvoerd naar Egypte. God had hem trouwens ook nog een opdracht gegeven om in zijn leven niet te mogen trouwen. En ook niet om te mogen rouwen, want de situatie zoals die ontstond was onontkoombaar volgens God. Lang verhaal kort, Jeremia leed. En zo vinden we een diepgelovige godsman die gebukt gaat onder gebrek aan erkenning, fysieke en mentale bedreiging en een leven waar niemand van ons mee zou willen ruilen. Zijn leven leek bedolven onder ellende. Niet bepaald een prosperity geloof. Het grote geloof van Jeremia stond niet garant voor voorspoed en een gelukkig leven. Van Jeremia kennen we een aantal liederen die verzameld zijn in het Bijbelboek Klaagliederen. En daar is echt iets heel bijzonders mee aan de hand met het Bijbelboek Klaagliederen. En ik vrees ook dat dat niet het boek is wat je zelf denkt 's ochtends vroeg als je opstaat. Geef me 2 versen uit Klaagliederen en ik kan weer tegen deze dag. Maar er is iets bijzonders aan de hand. Er staan 5 gedichten in Klaagliederen, 5 hoofdstukken. En al die hoofdstukken, kijk maar naar, hebben 22 versen. En het middelste hoofdstuk heeft er 3 keer 22. En wat wij niet zien in onze vertaling is wat je hier in het Hebreeuws achter me wel kunt zien, voor degene van jullie die Hebreeuws lezen. Maar elk van die 22 versen begint met een andere letter. Het volgende letter in het Hebreeuwse alfabet. Je zou kunnen zeggen, zoals wij in het Nederlands het Wilhelmus kennen, en het volgende couplet, als je alle eerste letters en alle coupletten van het Wilhelmus leest, dan vormt dat samen het woord Willem van Nassau. Nou, dit is een kunstvorm, om zo elke regel met een nieuwe letter te laten beginnen van het Hebreeuwse alfabet. Je zou kunnen zeggen van A tot Z, in het Hebreeuws van Alef tot Taf. Een kunstvorm. Het is alsof Klaagliederen alle ellende van A tot Z van Jeremia wil omvatten. Samengevat steeds in 22 regels per lied. Ik heb erover nagedacht wat we daarmee kunnen. Zou het zo kunnen zijn dat God wil zeggen, jouw lijden staat niet op zichzelf. Het is deel van een groter geheel. En ik ken het geheel. Ik ken het lijden van A tot Z. En weet je wat? Ik kan zelfs schoonheid zien in het lijden. Ik kan er zelfs een kunstwerk van gebrokenheid van maken. Kijk, kunst laat je de werkelijkheid vanuit een ander perspectief zien. Een kunstwerk dwingt je om en daagt je uit om over iets na te denken. En zo is het misschien ook wel met het lijden in ons leven. Nee, laat me helder zijn, ik gun het niemand. Maar in het lijden is het wel vaak het moment waarop je God het diepst ervaart. Waarin je intens met hem worstelt, maar je hem ook mag ontmoeten. C.S. Lewis zei het zo. God fluistert in onze vreugde. God spreekt in ons geweten. Maar God schreeuwt in ons lijden. Het is zijn megafoon om een dove wereld wakker te schudden. Het was toen mijn zusje 2 jaar geleden in coma lag, dat ik de meest intense geloofsgesprekken met mijn eigen ouders had. En toen mijn schoonvader een paar jaar geleden herstelde na darmkanker, zag ik een man die een nieuw leven met God was begonnen. Een nieuw begin. Een nieuw perspectief. Dat start soms dwars door het lijden heen. En Jeremia lijkt ons steeds weer hierop te willen wijzen. Want er is nog iets aan de hand. Er is nog iets aan de hand met de 2 meest depressieve en meest ellendige Bijbelboeken die er zijn. Klaagliederen en Jeremia. Wist je dat als je die boeken leest en je komt precies in het midden uit, dat daar iets gebeurt? Ook dat is een kunstvorm. Ik weet niet waarom. Misschien was het omdat natuurlijk die geschriften als boekrollen geschreven zijn. En als je boekrollen netjes oprolt en je doet ze dan open, dan kom je precies in het midden van de tekst uit. Maar precies in het midden van zowel het Bijbelboek Klaagliederen als het Bijbelboek Jeremia gebeurt er iets bijzonders. Te midden van alle ellende en onheilsprofetie waar je doorheen moet worstelen als je die boeken leest, spreekt God precies in het midden troostvolle woorden. Het is alsof God midden in de ellende wil zeggen, ik blijf trouw aan mijn liefde voor jou. Je ziet het misschien nog niet, je lijden lijkt eindeloos op te gaan in een wereld vol ellende, maar ik ben er middenin. En dat is wat ik je vandaag wil meegeven. Midden in het lijden wil God iets hoopvols zeggen. Kijk maar mee, midden in het Bijbelboek Klaagliederen, ik zei eerder al, het heeft 5 hoofdstukken. Midden in hoofdstuk 3 vind je deze tekst. De Heer bewijst zijn liefde. We zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen einde. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw. We kennen deze tekst uit dat lied Groot is uw trouw, o Heer. Maar het is dus precies het midden en hiervoor is het ellende. En hierna is het ellende. Maar God zegt ons hier, elke dag wil ik je genoeg van mijn genade geven. En midden in het Bijbelboek Jeremia, als je Jeremia leest, de eerste 24 hoofdstukken, 1 grote aanklacht. 1 grote onheilsprofetie. En dan vanaf hoofdstuk 25 een aantal hoofdstukken waar God hoopvol spreekt. Om vervolgens aan het eind van het Bijbelboek Jeremia weer te vertellen hoe slecht het gaat aflopen met mensen die onrecht doen. En volken die onrecht doen. En dan middenin staat bijvoorbeeld deze tekst, die we allemaal kennen als je wat vaker in de kerk komt. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Een verhaal over hoe God recht gaat doen als reactie op het onrecht waar zijn eigen mensen verantwoordelijk voor zijn. Er is bijna niet door te komen, dat Bijbelboek Jeremia. Maar dan toch, uiteindelijk wint Gods trouw. Die wint altijd, want die zit namelijk in Gods naam ingebakken. God die zichzelf in Exodus 34 laat kennen als de God die geduldig, genadig, trouw, liefdevol en waarachtig is. En laat dat nou de preek zijn waar we dit jaar als Mozaïek 033 mee zijn begonnen. Hij die altijd zijn zal. Ik ben die ik ben. Genadig, geduldig, liefdevol, trouw en waarachtig. En Jeremia geeft ons dat midden in de ellende. Even verderop, in die middelste hoofdstukken, deze prachtige tekst. Op die dag en die tijd zal ik aan Davids stam een rechtmatige telg laten ontspruiten, die recht en gerechtigheid in het land zal handhaven. Dan wordt Juda verlost en de inwoners van Jeruzalem zullen veilig wonen. En de naam van de stad zal zijn, de Heer is onze gerechtigheid. Het bijzondere is dat in die middelste hoofdstukken van Jeremia hij profeteert over de komst van de Messias. Dit is zijn vooruitblik naar het kerstfeest, naar de komst van Jezus, afstammeling van David. Letterlijk staat hier, er ontkiemt een kiem. Er gaat in de ellende, midden in de ellende, iets nieuws ontstaan. En Jeremia profeteert ook zo over Pinksteren. Dat er een geest zal komen die in ons hart zal wonen. En zo geeft Jeremia ons een beeld mee. En ik heb nagedacht over hoe kan ik dat illustreren. En ik wil het op de volgende manier doen. Ik heb hier, je ziet het ook op je scherm, een pinda. Hij ligt hier al in. En een pinda lijkt dood. Daar lijkt niks levends in te zitten. Maar weet je dat als je zo'n pinda openvouwt, dat je daar in het midden zie je al iets, het blijkt alsof je blaadjes ziet. Moet je maar eens opletten als je een zakje pinda's opentrekt. En stel nou, dit is je leven, dit is jouw leven, een pinda. Zie je het? Overeenkomst? Nee, hè? Maar even stel, beeldspraak. En soms lijkt het alsof ons leven wordt overstelpt met ellende en met ons lijden. En het is realiteit. Zoals de aarde hier die pinda helemaal bedekt. En als je nu pinda bent, dan zie je niks meer. Want de donkerte van al die aarde over je heen bedekt je zicht. En het lijkt hopeloos. Je ziet niks meer. Je bent bedolven onder het lijden. En tegelijkertijd zit in die aarde die hier op die pinda ligt, voedingsstof. En als je dit water geeft, dan gaat er langzaam iets ontstaan. Dan gaat, je weet niet precies wanneer en hoe lang het duurt, maar als je het water geeft en de temperatuur en zon, dan gaat het ontkiemen. Dan gaat er langzaam gaat het wortel schieten. Want de grondstoffen zijn ervoor aanwezig. Die zitten juist in die aarde, die zitten soms juist in het lijden, zit de kans voor God om iets nieuws te laten ontstaan in je leven. Om vervolgens uit te groeien tot een plant. En weet je wat dan het mooiste is? Dat die ene pinda zichzelf gaat vermenigvuldigen. Door het lijden heen. Door de aarde die het juist bedekte, ontstaat iets nieuws. Midden in de ellende wil God iets nieuws doen. In het midden van ons lijden spreekt God. Er zit een nieuw begin. Dat is het mysterie van geloven. Er zit nieuw perspectief in het lijden. Dat je God misschien nog wel dichterbij ervaart als het moeilijk gaat. Omdat hij dan met zijn stille stem troostvol spreekt. Zou het daarom zo zijn dat juist in de vervolgde kerk er zoveel verhalen naar voren komen over mensen die engelen ontmoeten, die dromen en visioenen ontvangen en bovennatuurlijke kracht aan het werk zien? Zou ons lijden bedoeld zijn om ons dichter bij God te brengen en ook om ons te helpen andere mensen ook iets van God te laten zien? En begrijp me goed, ik doe niets af aan de zwaarte van het lijden. Ik voel het zelfs soms fysiek als buikpijn. Als ik weer hoor van de gebrokenheid, ook hier in onze gemeente. Wat mensen elkaar kunnen aandoen. Wat mensen overkomt. Maar het patroon, wat ik in de Bijbel zie, is dat op de een of andere manier God een bijzondere plek lijkt te hebben voor mensen die lijden. Voor zijn kerk die lijdt. Ik wil je één tekst als illustratie daarbij geven. De psalmdichter zegt het zo mooi. Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, draagt de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven. Verdriet vermenigvuldigt soms het mooie van je leven. En dat God de lijdende mens gebruikt om anderen weer op te bouwen, dat beschrijft Paulus heel mooi als hij zegt, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader die zich over ons ontfermt. De God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wij zelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. Hoop hebben betekent niet dat volgend jaar een jaar vol voorspoed en rijkdom wordt. Hoop betekent dat je in het lijden iets nieuws ziet ontkiemen. Dat als jouw leven bedolven lijkt onder de aarde van pijn en lijden, je weet dat God er middenin altijd woorden van troost wil spreken. En dat jij door jouw lijden anderen dichter bij hem mag brengen. En we lijden allemaal. We zitten er middenin. Grote en kleine uitdagingen. En ik geloof ook dat God troostvolle woorden voor ons allemaal wil spreken. Ook vandaag. En in de voorbereiding op deze dienst heb ik de mensen van ons ministry team en een aantal van onze jongeren van Roots, die de Roots cursus volgen, gevraagd om te bidden voor teksten die God op hun hart geeft voor ons als kerk. En te vragen of zij hoopvolle woorden uit de Bijbel voor ons willen verzamelen. En we hebben een heleboel ontvangen. En die hebben we op kleine visitekaartjes geprint. En die kleine visitekaartjes die liggen hiervoor. Ze liggen daar random. En straks, als we nog twee liederen gaan zingen, mag je naar voren lopen. Als jij troostvolle woorden van God wilt horen. En daar is niets magisch aan. Maar ik geloof toch op de een of andere manier dat God het zo kan leiden dat jij precies dat kaartje pakt, waardoor zijn woord in jouw leven misschien iets van nieuwe hoop kan laten ontkiemen. En natuurlijk kun je daarna ook nog naar ministry lopen, wat ook daar bij die tafels en vooraan hier zal staan als je graag wil dat mensen in jouw verdriet met je bidden en ook misschien iets van hoopvolle woorden gaan spreken. We gaan, zoals ik zei het al, twee liederen zingen. En het eerste lied wat je gaat horen is een heel bijzonder lied. Het is min of meer helemaal nieuw. Je kunt het nog niet kennen van een of andere cd of Spotify. Het is tot vandaag misschien één of twee keer ergens uitgevoerd. Door een bandje waar Matthias in speelt. En waar twee van de zangers die je vandaag hiervoor ziet staan ook in meezingen. Zij hebben dit lied geschreven. En toen ik een tijdje geleden zat na te denken over deze preek, liep ik toevallig in ons huis, van beneden, naar mijn zolderkamer. En dan loop ik langs Matthias' kamer. En hij zat aan dit liedje te werken. En meestal als hij aan muziek zit te werken, dan loop ik even binnen. En dan geef ik hem nog even één of twee tips om het nog mooier te maken. Deze keer niet. Het wordt trouwens ook steeds minder dat ik hem nog tips kon geven, maar dat terzijde. Maar ik was sprakeloos. Ik was sprakeloos over de toewijding die klonk in dit lied. Ik denk dat Jeremia er trots op was geweest. Want dit lied wat je gaat horen is Jeremia's oproep. Dat je ongeacht waar je vandaan komt, hoe groot je ellende ook is, mag weten, God staat erboven. Keer je naar hem toe en begin desnoods opnieuw met hem. Het is een lied over de zoektocht van deze jongeren naar een leven naar Gods wil. Wat de uitdaging ook is die op hen afkomt. En ze plaatsen, en wat een wijsheid is dat, mensen. Zij plaatsen hun eigen struggles in het grote plaatje van een wereld die leeft in zonde. Van God af. En ik sluit me vanmorgen aan bij de oproep vanochtend die in dit lied klinkt. Richt je in je pijn nog meer op Jezus. Maak een nieuw begin met Hem aan het eind van dit jaar. En laat Hem troostvol spreken in je verdriet. Normaal eindig ik een preek vaak met gebed. Maar dit keer is dit lied ons gebed. We gaan er naar luisteren. Laat dit gebed tot je hart spreken. En als je er behoefte aan hebt, voel je vrij om op te staan en naar voren te lopen. En zo'n kaartje te pakken, zodat God ook tot jou mag spreken. Zullen we samen gaan staan en naar dit lied luisteren. Als je naar voren loopt, loop dan door de middenpaden naar voren en via de zijkanten weer terug. Ik wens jou, deze jaarwisseling, Gods troostvolle woorden toe, midden in je lijden. En ik wens je een nieuw begin met Hem. Amen.